Het is heel raar eigenlijk dat er niemand in de zaal zit. Er is wel een ontmoeting van elkaar. En we wensen ieder dan ook het beste toe voor het nieuwe jaar. En toch, er is niemand. Het is fijn om elkaar weer te ontmoeten. In zo'n grote groep. En er is niemand. Het is het meest wonderlijke wat er is. Het is goed om dat heel duidelijk vast te stellen. Dat wonder. Het hele gebeuren met elkaar. Prettig vinden om elkaar weer te ontmoeten. En er is niemand. Dat is de werkelijke non-dualiteit. Er is geen tweeheid tussen tegenstellingen. De meest centrale tegenstelling is dat van het er zijn en het er niet zijn. Iemand en niemand. Wanneer je zo heel helder blijft, je ziet het, het gaat onproblematisch samen. Natuurlijk, in onze bijeenkomsten leggen we vaak de nadruk op het verschuiven van de aandacht naar dat oplossen van die iemand. Zodat het steeds duidelijker wordt wat het betekent dat er niemand is. Dat zal wel duidelijk moeten zijn. Voordat die werkelijke non-dualiteit duidelijk is. Je zult werkelijk in je eigen sfeer, in je eigen zijnservaring, die sfeer van het niemand en niets, heel duidelijk moeten herkennen. Pas dan kan die non-dualiteit zich ook tonen. Het is goed om weer even terug te kijken hoe het was de afgelopen tijd. Steeds weer opnieuw een bepaalde situatie van jezelf in een situatie. Hoe was die situatie? Uitgaande voor zover het lukt, moet je het maar eens een keer bekijken vanuit dat uiteindelijke van die non-dualiteit. Als je even eronder zit, dan heb je die fundamentele tegenstelling van aan de ene kant de wereld, de harde wereld, de mensen die je ontmoet, zelf in die hele sfeer met actie en reactie. En aan de andere kant, oh, alles weg. Blijkt dat velen dat in een soort afwisseling zo wel ervaren. Maar dan zit je natuurlijk in die wereld van tegenstellingen. De ene keer dit, de andere keer dat. Ook al is dat de meest fundamentele tegenstelling. In die tegenstelling dus al die situaties ook die ergens in het midden zitten, of iets ertussen zitten in ieder geval. Dan weer eens een klein beetje meer in die wereld getrokken en dan een klein beetje meer in die ruimte waarin alles veel leger is. Het is heel belangrijk om die veranderingen van die mogelijke situaties van je duidelijk te herkennen. Het zijn steeds weer situaties waarin je op een bepaalde manier opstelt, je op een bepaalde manier identificeert, waarbij meteen ook een bepaalde waarneming aanwezig is en een bepaalde waargenomen wereld aanwezig is. Met kerst en oud en nieuw, je ontmoet veel mensen, familie, bekenden. Wat gebeurt er wanneer je weer iemand ziet? Is het een exclusief inzoomen op die wereld waarin de relatie altijd was? Dan weer een uitzoomen. Of kan alles ook open blijven? Het is een voortgaande dynamiek meestal. Van steeds opnieuw je ergens in begeven. En dan is er een nieuwe identiteit en een nieuwe werkelijkheid. Waarschijnlijk heb je wel eens een keer zo gezien dat vanuit een satelliet eerst de aarde hebt en dan wordt er steeds meer ingezoomd. Op een gegeven ogenblik dan krijg je het land, dan krijg je een plaats, dan krijg je een huis en dan zit je ergens in een bepaalde wereld, in een bepaalde familie. Maar goed, even later kun je weer uitzoomen. Waar zit je dan? Ja, in de kosmos. Ergens. Wat ben je dan niet meer geïncarneerd op zo'n bepaalde plaats? Dus eigenlijk gebeurt dat voortdurend, steeds weer opnieuw, steeds weer opnieuw een nieuwe situatie. Totdat je door hebt dat je werkelijk die grote ruimte zelf bent. En die ruimte van jezelf heeft dus ook dat bewustzijnskarakter, omdat het daar alles duidelijk is. Dat die mogelijkheden er allemaal zijn. Want je kunt op een ontelbare manier inzoomen daar op die wereld. Dus dan is het ook begrijpelijk dat ze in India zeggen, ach, je hebt al duizenden levens gehad. Want je bent al duizenden keren daar ingedoken. Wanneer je dat ziet, dan zeg je, ja, dat zijn dus blijkbaar allemaal mogelijkheden. En het kan nog 1000 jaar doorgaan, maar er blijven wel diezelfde mogelijkheden. Je ziet het en je doorziet het. En zeg je, ja, dat is een dynamiek die mogelijk is, maar het kan ook open blijven. En dan heb je niet meer die exclusiviteit dat je ergens specifiek induikt. Wanneer het open is, dan blijft alles in die eigen sfeer. open. Dan is er niet meer die tegenstelling tussen het geïncarneerd zijn, het helemaal gedoken zijn in een bepaalde identiteit, en die vrije sfeer waarin het losgelaten is. Nee, dan is het werkelijk een non-dualiteit geworden. Er is geen tegenstelling. En dan werken die krachten niet meer om je ergens in te trekken. Maar niks wordt uitgesloten. Is het meest wonderlijke wat er is. Dat er niks is en toch een wereld, een leven. Als je in zo'n wereld duikt, in zo'n leventje duikt, dan verdwijnt de verwondering. In het samengaan van het vanzelfsprekende en het niet vanzelfsprekende ontstaat die verwondering. Van het ergens bekend mee zijn en aan de andere kant die afstand, die maakt dat het ook vreemd is. Het ergens in betrokken zijn en er te vrij van zijn. Als die dimensie van vrij zijn verdwijnt, dan ben je daarin opgesloten. Dus het is wel zaak om die vrijheid in zuivere vorm duidelijk te leren kennen. Dan blijkt die oneindig te zijn. Natuurlijk, iedereen die verwondert zich wel eens. Maar de mate waarin hangt weer af van de mate waarin die vrijheid als een duidelijke zijnservaring aanwezig is. Juist omdat het gaat om die oneindige vrijheid, is de verwondering ook oneindig. Het samengaan van dat alles en niets. Daarom is er ook sprakeloosheid. En als er weer woorden zijn, dan is het weer een wonder. Maar ze verbreken die sprakeloosheid niet. Als er weer een waarnemen is, dan verdwijnt het onwaarneembare niet. Wanneer er weer een denken opkomt, dan verdwijnt het ondenkbare niet. Het leven gaat door, maar datgene wat vooraf gaat aan het leven verdwijnt niet. De schepping. Die kan er blijven, maar het ongeschapene, dat is er heel duidelijk. En dat ben je zelf. Zelf ga je vooraf van elke schepping en elke vorm. Gaat vooraf van elk woord, elke waarneming. Als dat duidelijk is, dan stel je ook vast dat de vormen die er nog komen doorzichtig blijven. Dat die niet hard zijn, dat ze niet beperkend zijn. Dat die non-duale sfeer, die ook je eigen sfeer is, nergens door begrensd wordt. Die blijft oneindig. Dus we zitten hier allemaal mooi in de zaal, maar er is niemand. Heeft hierover iemand iets te vragen? Het is zeker toe dat er een oneindige sprakeloosheid blijft. Maar er wel een oneindige. En geen beperkte duffen.
Zitten met die dagen. En toen ontstond de stelling: mens creëert je eigen wereld. Maar goed, creëer ik op die golf. En dan zat ik daar. En toen langzaam is die golf ook tot me gekomen, dat ik beeldjes zie, woorden, verklaringen. Langzaam heb ik op een strand gezeten, heel veel in die hutjes. Dus langzaam creëerde ik ook die golf in mezelf en ben ik eventjes ook dat hele gebeuren.
Ja, natuurlijk ben je dat hele gebeuren.
En zo creëer ik steeds ook weer, waar ik weer blijf hangen, dat is dan mijn wereld die ik creëer.
Jawel, maar ga even precies kijken wat creëer je nu en wat ontstaat er nu zomaar. Het wordt vaak op een beetje te oppervlakkige manier gezegd van ja, de wereld is in je geest, de wereld is in je mind en je creëert de wereld en zo. Dat is natuurlijk onzin. Want natuurlijk creëer je niet de hele wereld. Daar ben je veel te klein voor, veel te beperkt. Dat is hoogmoedswaanzin. Wat er gebeurd is, dat er beelden opkomen. Ik heb ook even een beeld gebruikt van het inzoomen vanuit je ruimte. Ja, oké, okay, dan is er een bepaalde wereld die opkomt, die verschijnt.
Met gevoelens, met ervaringen. Met...
Zit er allemaal in, allemaal zit het erin. Elementen meer aan de ik-kant van ik neem dat waar en ik reageer er op deze manier op en weet ik wat allemaal en ik ga dat nog eens keer projecteren.
En je bent er vrij van, gelijktijdig? Of het is
aan de andere
niet.
Kant, maar voor zover het er is, krijg je dus wel die elementen aan de ik-kant. Aan de andere kant heb je ook dat het zomaar opkomt. Het komt zomaar op. Het is één geheel. Steeds weer opnieuw. Wanneer er iets verschijnt, dan kun je secundair zeggen, oh ja, hé, ik zit er en ik zit het te bekijken. En ik reageer erop. Voor zover het binnen die wereld is, natuurlijk, dan heb je die ik-reacties. En die ik-projecties. Ik-constructies. Jazeker. Maar als totale situatie, dan zie je hoe beperkt dat allemaal is. En dan krijg je inderdaad een hele andere situatie, dat je ervaart, oh nee, die hele sfeer. En al die mogelijke kwaliteiten, die kleuringen die het krijgt doordat ik met zijn reacties, want ik ben daar vroeger geweest en, enzovoorts en ik kan me dat voorstellen en dergelijke, dat bevindt zich allemaal nog op dat psychologische vlak van dat ik met zijn eigen ervaringen en eigen condities, maar als totaal geheel waarin dat ik is opgenomen en waarin de verschijnselen zijn opgenomen, dat is iets wat opkomt en weer verdwijnt. En dat is juist dat wonderlijke van, ja, blijkbaar is dat zo. En daar heeft dat ik verder helemaal geen deel aan in de zin dat die dat zou scheppen, projecteren. Nee, dat is iets wat naamloos is. Dat er een schepping komt. Waar komt het vandaan? Waar komt Maya vandaan? Er is niks over te zeggen. In ieder geval niet vanuit het ik hier. Wanneer er een andere ruimte komt, zeg je, ja, natuurlijk ben ik dat allemaal. En dan heb je natuurlijk helemaal gelijk mee. Je zegt, nee, natuurlijk. Dat is iets wat in die oneindige sfeer aanwezig is, die je zelf ook bent. En dan bevindt zich alles in je. Maar niet meer als niet.
Als aandacht, maar dat is ook weer...
Aandacht is altijd een beperkt bewustzijn. Dus bewustzijn is ingeperkt en de oorsprong van de aandacht is dus ook beperkt. Maar wanneer dat duidelijk is en wanneer dat wordt losgelaten, dan is dat standpuntje losgelaten en dan heb je weer die onuitsprekelijkheid. Van het is er en er is niks over te zeggen. Dat heb je wanneer er werkelijk zo'n natuurramp gebeurt. De mensen hebben er helemaal niks tegenover te zeggen. Nee. Natuurlijk hebben er niks tegenover te zeggen. En het wordt wel gedaan van het is Gods straf voor onze zonde en weet ik wat allemaal. Maar dat is natuurlijk onzin. Want dan ga je allerlei dingen projecteren vanuit dat beperkte standpuntje. Maar wanneer werkelijk iets komt wat totaal zo alles verwoestend is, dat die kleine mensjes nou ja helemaal niks kunnen. Ja, dan heb je die sprakeloosheid. En het gaat niet alleen sprakeloosheid tegenover zo'n golf die komt. Nee, fundamenteel. Van, oh ja, hey, het hele gebeuren. Het hele gebeuren, het hele scheppingsgebeuren. Wat er gebeurt. Dat die dingen zijn. Dat de hele schepping als het zijn wat daar gebeurt. Ja, daar staan we sprakeloos tegenover. Als mensen. Ja, dat is zo.
Ik ben heel sprakeloos van wat er allemaal in mijn hoofd omgaat. Dan sta je ook naar kijken van dezelfde storm. Van,
tuurlijk, dat zijn daar die gebeurtenissen op dezelfde wijze. Maar wanneer je terugkeert naar een herkenning van wat er eigenlijk in die sprakeloosheid nog vastgesteld kan worden. Nou, dan zijn het zulke dingen als het is oneindig. Het is vormloos. En daarin komt zoiets op. Zomaar. Vanuit het niets gebeurt het. En dan kun je secundair wel weer op het denkniveau allerlei dingen gaan bedenken van ja, kijk eens, dat zijn die scholen die daar gaan zakken en zo. En ja, dat zijn allemaal mentale constructies die je op een gegeven ogenblik toch weer kunt doorvoeren. Maar het gebeuren zelf, dat is onvermijdelijk. Zolang alles in die wereld op een geordende manier verloopt en mensen zeggen van, oh ja, met onze techniek en zo, we krijgen steeds meer mogelijkheden, dan is alles gesloten. En binnen die gesloten wereld, nou, dan proberen we het zo prettig mogelijk in te richten. En nou, moet je kijken, we hebben het toch mooi gefixt hier in Nederland. Ja, er hoeft maar even een rapport van Pentagon te komen. Dan zegt hij, nou ja, over een beperkt aantal jaren, nou, dan stijgt de zee 3-4 meter en we kunnen die dijken niet zo ver ophogen. Ja, dan zeggen we, hey, blijkbaar is ons wereldje niet zo solide als we dachten. Mensen in de gouden zijn er wel een beetje mee vertrouwd door. Ja. Met 20 meter veen onder zich.
Ja. Indrijvend.
Maar je hoort ook van mensen die werkelijk een zware aardschok hebben meegemaakt. Dat is zo'n geschokt vertrouwen in die basiszekerheid van dat de grond hard is en stevig is. Ja, als dat werkelijk doorwerkt, nou dan elke stap die je zet daar buiten, nou, dan ga je kijken van is de grond wel stevig. Nou, ja, dat is natuurlijk ook ziekelijk wanneer dat werkelijk zo doorgaat. En dat gebeurt, meestal gebeurt het niet, maar toch even dat schokken van het basisvertrouwen. Je ligt er aan zee, je zit te genieten van, oh nee, prachtig, mooie wintervakantie. Lekker zwemmen enzovoorts. Nou ja, algemeen, dat is de hele luxe die mensen zich vanuit het Westen zich kunnen permitteren. En dat is zo, allemaal zo vanzelfsprekend. En daar ook, nou ja goed, och, je bent daar altijd rijk, omdat de mensen daar arm zijn. Het is allemaal zo goedkoop leven. Dus allemaal die vanzelfsprekendheden, die worden meegenomen. Maar ze worden in één keer overroeld door een golf die komt. En daardoor zie je dus, door het breken van die vanzelfsprekendheid, dat er ineens die sprakeloosheid komt, die ruimte ontstaat, omdat eerst alles dicht zat. Gesloten was, vanzelfsprekend was. En dan ineens, nee, het is niet zo vanzelfsprekend. Nou, dat betekent een openbreken. En dan is er een grote openheid, waarin je helemaal niet meer iemand bent die woorden spreekt. Die wereld is weggevallen.
En dan komt het instinct, die gaat proberen te overleven. Of?
Jawel, maar Wat je zelf betreft, en dat is die helderheid die erbij kan blijven, wat je zelf betreft, zeg je nee, er is openheid. En daarin zijn natuurlijk nog best levensenergieën, instinctieve energieën, die dan blijven werken. Maar fundamenteel is voor jezelf de zaak opengegooid, opengebroken. Natuurlijk moet je daar geweldig helder in zijn. Er wordt ook vaak wel gezegd, ja, in moeilijke tijden met rampen enzovoort, ze stromen de kerken weer vol. Ja, waarom? Om ergens weer een vertrouwde omgeving te krijgen. Om weer niet alleen sociaal en ruimtelijk een omgeving te krijgen, maar ook voor je hele bestaanswijze weer. Oh nee, goed, er is toch een God die alles regelt enzovoorts. Natuurlijk is dat toch een grotere ruimte dan die hele pragmatische en materialistische vanzelfsprekendheid die veel mensen hebben. Want er is dan meer grote ruimte, maar het gaat hier werkelijk om die meest fundamentele toestand. Breek die werkelijk open. En ga je niet weer ergens anders een stukje zekerheid vormen om die openheid die je haast niet aan kan, om die weer te dichten.
Als hier niemand zit, dan kan ik ook nauwelijks wat zeggen. Want, en als ik dan wat zeg, dan is het niet, misschien niet waar of onwaar. Maar ik wil toch wat zeggen. Ik begrijp je vandaag beter dan andere keren. Want soms begrijp ik je niet, maar vandaag heb ik je heel goed begrepen. En ik heb dat gevoel ook wel eens van die hele openheid. Vooral als ik slaap, dan voel ik me heel open. En als ik dan weer wakker ben, dan denk ik, nou, voor mij eigenlijk niks gebeuren, want alles is één, alles is open.
Ja.
Maar dan plotseling, dan word ik weer behept, of belast zou ik zeggen, of opgescheept met mijn eigen gedachten en mijn gevoelens weer. En dan heb ik net als hij, dan denk ik, verdorie zeg, wat hebben wij toch goed hier? En wat een ellende, voel ik me ook schuldig, dat ik het zo goed heb. Dat heb je dus, en dat zijn dan weer spinsels, dat zie ik ook wel, die niet waar of onwaar zijn.
Hm.
Dus je blijft toch met een dilemma zitten, hè?
Jawel, maar het is inderdaad een dilemma.
Ja.
En voor zover je zegt, nou nee, kijk eens, dat dilemma, daar klopt iets niet. Dan ga je verder kijken. Wat veroorzaakt nou dat dilemma? Dat is toch die overgang die er is vanuit die openheid, het totaal open zijn, naar het weer op een bepaald plekje te gaan staan van een, nou ja, persoon die en die in deze cultuur met dat goede leven. En dan ga je erover nadenken en dan ontstaat er ook nog een gevoel van een beetje schuld of verschuldigd zijn, omdat de verschillen zo groot zijn met anderen. Je zegt ook, het zijn verdachte spinsels. Maar blijkbaar is er een overgang van die openheid naar die wereld van die verdachte spinsels. En dat is dat inzoomen wat ik zo noemde. Dat je werkelijk weer ergens op een bepaald plaatsje je gaat vestigen. En dat is die identificatie weer.
Maar je kunt niet anders.
Oh nee?
Nee.
Ja hoor.
Het gaat vanzelf.
Nee hoor. Ja, wanneer je niet bewust bent. Dat is het punt. Het niet weten. Dat is de bronoorzaak van alle ellende. Maar wel op deze wijze. Nou, want mensen zeggen, ja, alles gaat toch vanzelf. En ik word toch bepaald door de omstandigheden. En wanneer ze wat beter zijn, ja goed toch, dan heb ik wat meer bewustzijn en dan voel ik me wat meer vrij en de andere keren niet. Maar dan word je door de golven heen en weer gegooid. Dan is dit en dan is dat.
Maar ik voel me vrij en niet vrij tegelijkertijd.
Wat is primair? Daar gaat het om. Wat is primair? Hoe zit het? Is die identiteit die je hebt als specifieke persoon, Robert Linschoten, iets waar je in zit en daarin zitten de beperkingen, voelt die beperkingen? Of is het totaal open en mag het open blijven, terwijl dat leventje doorgaat, maar dan in alle openheid en alle doorzichtigheid, zonder dat er beperkingen optreden? Dan blijft het vrij. En dat is net dat hele subtiele verschil. Want je hebt inderdaad hoor, heel gemakkelijk mensen die al wat langer zo op een spirituele weg zitten, dat ze ervaren, nou ik weet dat ik vrij ben. En dat ervaar ik ook wel vaak. En aan de andere kant zit ik toch in dat wereldje. Maar alleen al dat ze zeggen van, ja oh nee, ik weet dat ik vrij ben. Ik weet hoe het zit. Alleen als een uitdrukking van, ik weet hoe het zit. Ja, wie is dat ik dan? Dus dan is er wel een zeker besef, maar dat besef is nog steeds gekoppeld aan een bepaalde identiteit. Ik doe dit en ik doe dat in het leven en ik ben die en die, maar ik heb wel het hogere besef. En dat is een bepaalde situatie die je inderdaad nogal veel aantreft hoor in spirituele kringen. Zeg je nou, nee, dat is natuurlijk mooi wanneer mensen een hoger besef krijgen. Uitstekend. In de theosofie enzovoorts en al die richtingen, daar heb je dat. Een stukje hoger bewustzijn ontstaat dan. Maar ja, het blijft wanneer je dat verder bekijkt, wanneer je het zo hoort en leest, dan zie je dat dat bewustzijn, dat hogere, dat het toch weer gezien wordt als iets wat behoort tot de persoon. En dat zijn, ja, wanneer het werkwoord goed doorgaat, nou ja, dat zijn dan de adepten en weet ik wat allemaal. Dan zeg je, nee, het blijft in die sfeer van het persoonlijke en het psychische zitten, omdat het steeds weer in die sfeer wordt besproken, die sfeer wordt opgepakt.
Dus een deel van je persoonlijkheid is dat bewustzijn, terwijl...
Ja, en dan zeg je nou, nee, ja, ik weet dat dat en dat het geval is. Nee, op een gegeven ogenblik krijg je de werkelijke omkering. En daar gaat het om. De werkelijke omkering. Het is totaal open. Het is totaal open. Wanneer je dat zo zegt van, ik ervaar dat in die diepe droomloze slaap, dan is het totaal open. En dat is niet verschillend van jezelf, dat is ook je eigen sfeer. Je eigen zelfsfeer. Alleen het heeft niks meer met een ik te maken. Wanneer dat er aanwezig blijft, terwijl dan 's ochtends weer de nieuwe schepping geschapen wordt. Dit is weer een nieuwe wereld. Wanneer dat aanblijft, wanneer er geen inzoomen is, geen beperking is, ja, dan blijft alles open, blijft alles één geheel. En dan is het niet meer een persoon die zegt, ja nou, ik heb heel duidelijk de kennis van die hogere geestelijke werelden en zo. Of ik heb kennis van, ik weet wat openheid is en dergelijke. Nee, dat is het niet meer, want het is totaal omgedraaid. Er is primair openheid en dat is je eigen zelfsfeer. En daarin krijg je dan nog ja, de gebeurtenissen van het leven. En dan blijven ze fundamenteel ja, open, vrij.
En het ik dan?
Nou, er kunnen wat ik-functies nog zijn, maar het is duidelijk. Daar heb je wel mee te maken, maar primair blijft dat oneindige zelf zijn. Dat oneindige zelf zijn. Al die mentale functies, die blijven er ook wel, zolang dat leventje er is. Alleen, wanneer primair dat oneindige zelf zijn is, dan zijn het van die hele plaatselijke verschijnselen. Wat energetische gebeurtenissen. Ja, best allemaal mooi en goed. En dan kun je dezelfde dingen zeggen die je vroeger erover zei. Van nou, och, Dat is, ja, het is een heel prettig leventje.
Nou, het is dan een soort schilderspel, een soort poppenkast of zo, hè?
Zo kun je het zien. Je bent het wel allemaal. Dus dat is ook iets waar je mee moet oppassen. Dat het niet zeg, is van, ja, och, hey, ik sta in die ruimte en daar heb je nog dat, die hele poppenkast, daar heb ik niks mee te maken. Nee, je bent het allemaal nog wel, van binnenuit ook. Dus je weet donders goed wat het betekent van binnenuit, hoe dat zit, wat die gevoelens zijn enzovoort. Positief of negatief. Natuurlijk, je bent alles. Alleen fundamenteel niet iets specifieks. En daarom is er geen scheiding tussen een iemand en een ander iemand of zo. Die scheidingen zijn er niet meer. Dus het hele idee van de persoon naast andere personen, dat is er in hele betrekkelijke zin wel, maar het is niet werkelijk aanwezig. En het is echt een kwestie van die omkering, die identiteit die 's ochtends weer geschapen wordt, dat die beweging niet doorgaat. En er blijft voorop staan die ruimte van wat je ervaren hebt, die oneindige droomloze sfeer.
Ja, of dat ga je die zintuigen gebruiken, dat is alweer een beperking en die hebben ook weer ervaring.
Ja, wat ik nu zeg is dat ze geen beperking hoeven te zijn. Nee. Ze hoeven geen beperking te zijn. Nee. Net zo goed als het ademen geen beperking hoeft te zijn voor een kosmische sfeer waarin je aanwezig bent. Dat gaat toch vanzelf?
Voorbij de adem.
Ja, voorafgaand en voorbij, maar ook die adem zelf. Maar het is niet beperkend dat je zegt van, nou moet ik ademhalen of zo. Hetzelfde geldt voor het gebruik van zintuigen. Die zintuigen die werken wel, maar daar geldt hetzelfde voor. Datgene wat er gezien wordt, dat betekent niet dat je dan teruggaande naar het centrum van je zien er achter je ogen moet zitten. Want dan ga je weer je identificeren met een ik. Ik zit achter mijn ogen en ik zie met mijn ogen daar die wereld. En het is wel verleidelijk. Alleen al het perspectief. Natuurlijk, wanneer je perspectief hebt. Je hebt een bepaald standpunt en van daaruit heb je een bepaald landschap. Omgekeerd, wanneer je het landschap hebt, dan verwijzen al die lijnen naar een bepaald centrum en zeg je, dat ben ik. Dat is de oorsprong van de waarneming. Moet je maar kijken, al die lijntjes, die gaan terug naar dat ene centrum van, hier sta ik. En vanuit dit standpunt heb ik dit perspectief. Dus maar dan heb je wel een heel perspectivische waarneming. Voor zover je geïdentificeerd bent met het lichaam, heb je een perspectivische waarneming. Voor zover er ogen zijn en die ogen worden gebruikt, heb je een perspectivische waarneming. Dat blijft altijd zo. Het enige punt is dat je niet hoeft te identificeren met dat nulpunt van het perspectief. En je zegt, er zijn 1000 perspectieven. De bron van de waarneming, dus als bewustzijn, overal. Je bent daar ook in Azië. Niet van, dat ik me wel aardig gevoel daar een beetje heb of zo, vanuit mezelf hier. Nee, dat is ook een bron van perspectief. Eerste persoon. En daar zit je ook. Overal, oneindig aantal punten. Dat is het loskomen van zo'n perspectivisch nulpunt. Als je ervaart dat er steeds meer van dat soort nulpunten voor jezelf zijn. Dat je niet vasthoudt aan één bepaald nulpunt van oriëntering. Van waarneming. Ja, dan komt er iets vrij. Het is aardig hoor, wanneer je dat herkent. Dat is ook in ruimere zin overal wel te vinden in de 20e eeuw. Denk maar aan die abstracte kunst. En eens Picasso. Nou, ja, wat is dat? De mensen die snapten er niks van. Een gezicht, aan de ene kant een profiel en aan de andere kant helemaal van voren. Ja, wat is dat? Het is een gedachteconstructie. Nee, het is werkelijk loskomen van het ene perspectief. En wanneer je een ander perspectief hebt, ja, hoe moet je het dan schilderen? Nou ja, schilder dan maar verschillende perspectieven door elkaar. Als de betekenis daarvan doordringt, dan verandert er iets. Komt er iets vrij. Ja.
Het was een soort gebeuren wat gewoon plaatsvond en goed, er zou daar sentimentaliteit bij komen, gevoelens bij komen, maar dat was niet het geval. Maar hoewel ik me wel steeds wel meer een terugtrekken van in mezelf en er wel verbondenheid was.
Ja.
Maar niet op dat moment, ja. Wat jij zegt, dat gevoel dat ik niet ben aanwezig of zo. Maar ik was er op een soort ander niveau. Een soort hulp of zo. Ik weet niet hoe ik dat moet noemen, maar.
Je hebt natuurlijk allerlei mogelijkheden. Voor zover er een besef is van, oh ja, het is een natuurgebeuren. En er is helemaal geen sentimenteel reactie. Zeg je, oké, dan speelt dat persoonlijke sentimentele helemaal geen rol meer. Dan is er werkelijk die ruimte waarin ja, het gebeuren als iets onherleidbaars plaatsvindt. En dat is natuurlijk uitstekend, want het is natuurlijk ook op een gegeven ogenblik, daar hebben we het over gehad, iets wat zomaar plaatsvindt, waar verder niets over te zeggen valt. Het gebeurt. En wanneer er geen persoon is die daar zo'n sentimentele reactie tegenover stelt, prachtig, want dan blijft het open en vrij. Aan de andere kant, je bent dat allemaal ook.
Ja,
plus alle ellende wat de mensen daar ter plekke ervaren. Dus dan krijg je zoiets als verbondenheid, dat verbondenheidsgevoel.
Maar ik dacht ook achteraf van, nou, als ik dan nou echt zou zijn, lichamelijk, aanwezig zijn en middenin, dan zou ik toch wel anders moeten.
Goed.
Ik weet het niet. Maar.
Goed, maar. Dus ik heb al gezegd, het hangt er maar even vanaf dan weer verder, hoe je die verbondenheid die jij noemde, dan verder ook, ja, hoe die aanwezig is. Want het kan natuurlijk best zijn dat je zegt, nou ja, nee, ik voel me hier toch lekker veilig en safe en ik voel me wel verbonden met die mensen. En dat kan zelfs dus ook op een bovenpersoonlijk niveau nog plaatsvinden. Dan zeg je, oh nee, ik heb wel medelijden met die mensen en dat is niet persoonlijk sentimenteel. Maar dat is nog wel vanuit een bepaald standpunt waarin elementen van die veiligheid die je lichamelijk hier ter plekke hebt, toch meeneemt naar dat bovenpersoonlijke niveau. Dat blijft dus nog ergens gebonden aan een standpunt. Terwijl ik het nu heb over dat andere, dat er werkelijk geen scheiding is tussen jezelf en de mensen daar, dat ook dat standpunt van die mensen zelf, dat het ook je eigen standpunt kan zijn. En wanneer dat zo opengebroken is, dan spreek je niet meer van verbondenheid, dan spreek je van eenheid, werkelijk eenheid.
snel je betrokken wordt bij het mentale. Want je zit zo weer in die denkwereld en je zit niet meer op de stoel. Je zit niet meer in deze omgeving. Paar voorstellingen,
je
bent alweer.
Ja, nee, dus waar ik het over heb, bevindt zich niet op het niveau van het mentale. Want dan krijg je inderdaad dat je zegt het ene ten koste van het andere. Of je blijft hier zitten en je zegt van ja, nee, dat is erg allemaal. Of je gaat wel daarheen en je gaat voorstellen hoe dat was, omdat je het een beetje kent enzovoorts, dat is het andere. Nee, dus allemaal nee, niet op dat mentale, maar wanneer het werkelijk open is, dan is het er allemaal tegelijk. Dan is het allemaal tegelijk.
Maar ook nu.
En ook nu, tuurlijk.
Hoe het is allemaal wegdwarrelt in zo'n woord en weer vergeet hoe je...
Ja, nee, het is werkelijk die helderheid die totaal actueel open blijft. Gedeeltelijk misschien, maar er is ook een besef dat het allemaal tegelijkertijd aanwezig is. Dus wanneer het iets is wat onbewust plaatsvindt, oh ja, dan leef je hier op de Nederlandse manier verder.
Ja.
En je, even later zit je weer in Iran en dan leef je weer op de Iraanse manier verder. Dus het hangt er helemaal van af. Voor zover je een ruimere ervaring hebt, dan zeg je, oh nee, ik ga niet specifiek daar weer in zitten en dat is weer een gesloten wereldje Iran. En dan kom ik in Nederland en daar is het gesloten oude wereldje Nederland. Nee, dan is het toch tegelijkertijd aanwezig. Wat is je eigen identiteit? Nou, in eerste kun je direct al zeggen, nou, blijkbaar is dat een probleemloos samengaan van Nederlandse en Iraanse identiteit. En wanneer je daar eventjes verder naar kijkt, dan zeg je, nou, eigenlijk heb ik oneindig veel identiteiten.
Ja, het kan net zo goed bijvoorbeeld in Engeland zijn.
Daarom. Maar wanneer die helderheid er is, dat al die mogelijkheden open blijven, tegelijkertijd aanwezig zijn, dan is het werkelijk open. En dan is er geen specifiek inzoomen. Zeg, ja, natuurlijk, de gebeurtenissen die zijn dan weer zus en dan weer zo. Maar het is allemaal goed. Het ene staat niet in tegenstelling tot het andere. Wanneer je op dat niveau zelf blijft, dus laat me zeggen op horizontaal vlak, zegt van ja, dan moet ik daar naartoe reizen en dan gaat de hele zaak weer veranderen en zo, en nou weer terug, en ja, dat vind ik eigenlijk niet leuk. Nee, wanneer dat niveau losgelaten is, dan krijg je dus dat de hele zaak bij elkaar komt. Dan zeg je, ja, natuurlijk. Eigenlijk ben je overal thuis.
Ja, zo voelt het eigenlijk.
Overal. Overal.
Het is ook dat ik, het is niet dat ik mijn ouders bij ze bijvoorbeeld niet mis of zo. Ik mis ze wel. Hm. Ik vind het ook heel erg leuk om bij ze te zijn.
Ja.
In Iran en zo. Maar het voelt heel anders. Het is, ja, nou ben ik weer hier. En daarna ben ik er niet meer. Ben ik daar.
Ja.
Het is maar, heel raar.
Ja, maar wat ik net zei is, dat is nog even een stapje naar die nog ruimere openheid, wanneer dat ene en het andere werkelijk tegelijkertijd aanwezig mag blijven. Die verschillende situaties, die mogen allemaal open blijven. En natuurlijk in zekere zin krijg je wel die veranderingen. Maar in die andere zin van openheid verandert er niks. Blijft alles open, je bent altijd thuis, wat er ook gebeurt. En die gebeurtenissen die gaan allemaal vanzelf, maar Dat is niet exclusief dat het ene staat tegenover het andere. Dus dat is iets wat heel veel mensen langs de brand gaan ervaren van nee, ik ben overal thuis. Maar het overal thuis zijn, dat berust wel op het punt van nee, ik ben mijzelf vrij van die specifieke condities op de ene plek en op de andere plek. Want dit zelf zijn staat voorop. Dat thuis zijn, dat staat voorop. En dan ben je ook overal thuis. Wat betekent thuis zijn? Dat je als eerste persoon overal jezelf bent. Overal dus. Dus overal zijn we allemaal allochtoon en autochtoon. En wanneer dat duidelijk is, nou, dan zijn er dus ook geen problemen tussen die twee.
Ja, het is grappig dat je dat zegt, want ik voel me net zo goed een buitenlander in Iran dan hier.
Ja, in zekere zin.
Het is echt ook praktisch gezien, voel ik me daar ook echt een buitenlander.
Ja, maar aan de andere kant voel je ook overal thuis.
Dat ook, ja.
Nou, dan zie je toch dat het samen gaat.
Het is hetzelfde, hier ook hetzelfde, daar ook hetzelfde.
Ja, dus dan ben je toch overal allochtoon en ben je toch overal autochtoon?
Ja. Maar het is net als je verschillende identiteiten heeft hier en daar. En dat kan ik ook voelen, want ik ben soms ook verschillende persoonlijkheden. Hier ben ik anders dan als ik werk of als ik... Ik voel me gewoon verschillende identiteiten.
Nou, wat ik net zei is...
Een soort split per personality. Of
ja.
Mensen hebben verschillende... Maar dat is het er ook weer niet.
Nee.
Ik neem het aan. Op een gegeven moment ben ik zo'n identiteit. Dan ben ik die. En dan ben ik een heel iemand anders.
Dus maar wat ik net zei is... Dat je natuurlijk kunt zeggen... Oh, op een gegeven moment komt er meer ruimte en dan accepteer je het allemaal.
Ja.
Maar nog een verdere ontwikkeling is... Dat het allemaal werkelijk tegelijkertijd aanwezig mag zijn. Je hebt duizenden identiteiten.
Right.
Yeah. Nou, wanneer dat allemaal open mag blijven. Dat is de openheid. Dat het open mag blijven. Nou, en hoe het dan verder in de wereld gaat. Nou, dan is dit en dan is dat. Ja, natuurlijk is dat zo. En dat heeft iedereen. Maar dat is open en het gaat vanzelf. Die openheid betekent dat al die mogelijkheden tegelijkertijd open blijven. En dan is het niet meer op dat niveau dat je zegt, nou dit en dan dat, want dat verandert in de tijd. Nee, ook in de tijd, al die mogelijkheden die er vroeger waren en die er ooit zullen zijn, die staan allemaal open. En dan is het dus op dat niveau, is het een sprakeloosheid, is het een open sfeer zonder een specifieke identiteit, terwijl al die wisselingen van gebeurtenissen wel doorgaan. Maar dat kun je openlaten. En dan is het overal thuis zijn, omdat je jezelf bent in deze open betekenis. Die overgang is natuurlijk heel goed om te ervaren. Dat je wel nog op dat, laat maar zeggen, op vrij platte niveau zit van het eerste het een en dan het andere en zo. En ik ga hierheen en dan ga ik daarheen. En wanneer je langzamerhand overal thuis voelt, nou, dat is natuurlijk een goede ontwikkeling. Maar ga even verder kijken. Zeg, ja, waarom voel ik me hier thuis, voel ik me daar thuis? Wat betekent dat? Nou, dat ik toch overal thuis ben. Dat ik overal autochtoon ben. En aan de andere kant heb je er niks specifieks mee te maken. Dus je bent ook ouder, allochtoon. En dat is een vrijheid die er is. Dus je moet echt een allochtoniteit moet je echt koesteren. Ja, nee, maar dat is toch een voordeel. In plaats van vastgeroest zitten. Nou, voorkeur is het dus niet meer.
Waarom heb ik dat dan?
Och, het kan op heel praktisch niveau natuurlijk wat zijn, maar...
En dan ben ik altijd bang dat ik me daar dan ergens mee identificeer, of...
Ja, dat is het.
Dan ga inzoomen van...
Ja, maar alleen al dat je daar bang voor bent, dat geeft al aan dus dat je niet helemaal vrij van bent. Als je er helemaal vrij van bent, dan zeg je, nou, het maakt allemaal weinig uit.
Het maakt toch wel uit.
Ja.
Het maakt toch wel uit dat het hangt je ervan af. In Azië ergens...
Tuurlijk, maar het hangt ervan af dus tot op welke hoogte dat belangrijk is. Dat is echt het punt. Wanneer het werkelijk open is, ja, het is allemaal onherleidbaar. Het gebeurt wat er ook verder gebeurt. Je krijgt ook de noties dat je al duizenden levens geleefd hebt. En dat je al veel vaker zo verdronken bent in de golf. Nou, één keertje meer of minder. Nou, dat element van vrijheid, dat zal er dus wel moeten zijn. Ondanks dat het andere er ook is.
De golf is al voorbij.
Nou ja, goed, de gebeurtenissen die blijken door te gaan allemaal. Maar steeds weer opnieuw geldt wel hetzelfde. In hoeverre zit je daar exclusief in vast? En is dat dan een gesloten wereldje of in hoeverre kan alles open blijven? Wanneer je het niet op die manier kunt accepteren, dan krijg je dus wel dat er een andere identiteit blijft. Hier meer een Nederlandse identiteit en je zegt ja, het is toch wel erg daar.
Als ik daar ben, dan is het ook allemaal goed.
Mm-hmm.
Alleen, wat u ook net zei, het zijn van die praktische zaken.
Nou ja, goed, maar dan moet je dus ook alleen maar praktisch bekijken en ook praktisch behandelen. Je zegt, nee, hoe het ook zit, hoe het ook gaat, dat zijn dingen die zomaar dan gebeuren allemaal. Primair blijf ik dat onbegrensde open zelf zijn. Ten tweede, natuurlijk, voor zover het dan gaat, de dingen die dan gebeuren... Bijvoorbeeld dat je dan hier weer naartoe gaat en dan daar weer naartoe gaat. Nou, blijkbaar zijn dat de krachten die werken en die dingen die gaan dan vanzelf. Inclusief dus het punt van, oh nee, daar in Iran. Nou, het is nou prettig om weer een tijdje in Nederland te zitten. Inclusief dat soort gevoelens, natuurlijk.
Ja, dat had ik het dus net over, want dat voel ik niet.
En wanneer je dat niet voelt, nou, dan is het blijkbaar vrij.
Het is leuk om hier te zijn, maar het is ook van de andere kant van, oké.
Okay. Nou, dan is dat klaar. Dan zijn er verder geen problemen.
Nu zit ik in Nederland en over 2 weken ben ik hier in Iran en dat is ook goed.
Ja, dan is het verder open. Dan zijn er geen problemen, dan blijft het open, zeg je oké. Okay.
Ja
dan. En als er wat praktische overwegingen zijn, zeg je, nou ja, ach, het principe blijft toch goed.
In hoeverre, Douwe, is een beeld mentaal?
Als je een duidelijk beeld maakt,
ja,
dan is dat mentaal.
Voor maar zover mentaal dat... is dus altijd verleden, is nooit het nu. Dus in hoeverre kun je dat in het nu brengen dan, bij wijze van spreken?
Nou,
het is contrasterend.
Een beeld meer in de mind, wordt vaak gezegd, nou ja, is een representatie van iets anders. Of het is een meer origineel beeld, maar het blijft wel een mentaal beeld. Wanneer het mentale beeld gekoppeld wordt aan een lichamelijke actuele ervaring, ook tactiel bijvoorbeeld, zeg ik, nou ja, dat is dan gekoppeld aan de werkelijkheid die ik ervaar. En die werkelijkheid die je ervaart heeft altijd ook nog dat beeldkarakter, maar het heeft ook dat meer fundamentele karakter van een harde werkelijkheid. Wanneer je zo duidelijk voelt, dus zitvlak, stoel en dergelijke, denk je nou, dat is een vrij harde werkelijkheid. Je maakt er ook weer een beeld van. En het beeld projecteer je ook wel weer.
Mm-hmm.
Maar... die stoel en die golf, dat is wel iets meer dan alleen maar het projecteren van een beeld. Want er gebeurt iets meer. Wanneer het op mentaal vlak is, dan kun je zeggen, van het ene ogenblik op het andere ogenblik, Nou, ik wou dat die golf weg was. En dan bedenk je dat de zee vlak is. Nou, dan bedenk je, heb je een beeld dat de zee vlak is. Op mentaal vlak gaat het makkelijk. Omdat je het ene kunt voorstellen en je kunt je het andere voorstellen. Maar daar, ja toch?
Ja, maar ik zit dus met de combinatie in het nu zijn en in een beeld zijn. Je hebt dat beeld nu uit de aard, maar ik bedoel dus
ja, ja.
Hoe kun je dat nou?
Natuurlijk, vaak heb je het dat je ergens zit en het is een bepaald beeld. Als beeld is het iets wat je zo op een afstand ziet. En dat heeft iets van een creatie, van een mentaal beeld.
Iets wat je net meegemaakt hebt, of zo, waar heb je een beeld van?
Ja, en je kunt daar weer induiken, weer inzoomen, zodat je weer de binnenkant van het beeld ervaart en dan is het je wereld. Je ziet een schilderij en je staat er een tijd lang naar te kijken. En op een gegeven moment zit je er helemaal in.
Maar als je over iets vertelt, dan is het ook jouw wereld op dat moment.
Wanneer
je
iets vertelt, is het toch ook een beeld. Je schept al vertellende een wereld en... Als je goed verteller bent, dan gaan de luisteraars mee. En die komen ook in die wereld. En daardoor worden ze geboeid. En daarom gaan ze ook mee met het verdere verhaal. Namelijk de gebeurtenissen die daar plaatsvinden. Maar dat is dus dat fundamentele gebeuren. Dat steeds mogelijk is blijkbaar. Om die dynamiek te hebben. Namelijk dat er een beeld komt en je duikt erin.
Oké, zodra je erin duikt, dan zit je dus
dan is het werkelijkheid.
Maar dan zit je in die trechter.
Ja, en dan is het werkelijkheid.
En als je dus vanaf een afstand vertelt, dan blijf je in de openheid.
Dan blijft het een beeld en het blijft
maar een beeld in open. De openheid.
Ja. En wanneer het werkelijk open is, ja, dan blijft het helemaal open.
Dat is de derde, maar die begrijp ik dan niet.
Nou, hou het dan eerst maar op de tweede.
Nee, maar als het helemaal open is, dan is dat beeld helemaal open en dan is het beeld dat nu. Of niet?
Ja, dat is dus dat tweede, ja.
Dat is het tweede, niet het derde.
Nee, waarom? Omdat je dan nog steeds op een bepaald standpunt staat met dat perspectief op het beeld.
Ja, ik werd namelijk terecht gewezen hierop, dat ik dus een verhaal vertelde, wat ik meegemaakt had, een half uur daarvoor. En dat ik eigenlijk niet in het nu was, daardoor. En daar ben ik dus heel, dus het was een goede opmerking natuurlijk, want ik ben er heel erg over na gaan denken. Van wat is nou het verschil tussen in nu zijn en een beeld hebben?
Ja, dat nu zijn is ook maar betrekkelijk hoor. Het is een bepaald aandachtspunt dat beter is dan het verstrooid zijn in allerlei denkbeeldige werelden. Dus dan, wanneer
die
dat...
Die je niet kent, waar je niet bewust van bent.
Nee, of wel bewust van bent, natuurlijk. Ja. Ik ken mensen die helemaal leefden in die sfeer van Lord of the Rings. En dat was de grootste werkelijkheid. Maar, dan zeg je ja, inderdaad. Maar dat geldt voor elke werkelijkheid. Nogmaals, wanneer je zo verstrooid bent in bepaalde werelden, is het goed om te zeggen, nou, kom nou eens een keer terug in het hier en nu. Want dan heb je die verstrooiing niet. Ga hier opnieuw kijken. Het wil niet zeggen dat dan die wereld die je zo gewend bent in het hier en nu met je eigen identiteit, dat het belangrijkste is. Want dan krijg je zulke dingen als, nou, dan moet je ook kracht hebben, kracht van het nu en zo. Nee, het is juist om daar wel eerst naar terug te keren, maar dan zal nog het belangrijkste moeten gebeuren. Namelijk dat je ook in die situatie ziet van, oh ja, hey, actueel, ineens gaat die wereld van dat hier en nu ook oplossen. Je zakt door het nu heen.
En dan
wordt het pas open. Dan wordt het pas open. Dat hier en nu is gewoon een bepaald oefeningetje dat nuttig is in bepaalde gevallen.
Je leest over allerlei niveaus door elkaar. Dat vind ik dus wel heel erg lastig. Maar eigenlijk...
Wat hierop gaat is om steeds meer dat te onderscheiden.
Ja.
Want wanneer het allemaal door elkaar loopt, dan weet je ook niet waar je zit.
Nee, oké.
Nou, kun je misschien dan wat specifiek uitleggen over dat open blijven of opnieuw open worden? Dus wat jij nou stelt, dat is een verhaal, er zit een bepaalde boeiendheid in. En, Je kan in die boeiendheid verdwijnen en dan is er dus alleen maar dat de werkelijkheid. Maar het is ook een mogelijkheid om het ruimer te houden.
Ja.
Ja, maar voor mij is het toch inderdaad aan of uit. Hè? Dus dat het middel daar steeds tussen eigenlijk.
Ja, nee, dat is in een bepaalde periode bij iedereen wel het geval. Ja. En dat gaat heel gemakkelijk. Maar wanneer je dat aan en uit zo wisselt, op een gegeven ogenblik, dan moet je verder gaan kijken naar die overgangen. Wat gebeurt er bij die overgang? Je wordt wakker vanuit een heldere sfeer. Of er is nog een heldere sfeer wat niet te zich gevuld. En dan ineens komt die invulling. Wat gebeurt daar? Het eerste wat gebeurt is dat er ergens een ik ontstaat tegenover de rest. Ik ben. En hoeft er nog niks te zijn. En dan gaat het verder. Ik ben die en die, of ik moet dat en dat doen, en zo vandaag. Oh, het is
eerst januari. Ik ben het gevoel en...
En dan ga je verder invulling.
Want het lijkt juist getriggerd te worden door iets wat gewoon onverklaarbaar in mijn bewustzijn komt.
Ja, maar dat gaat tegelijkertijd. Oh. Dat gaat tegelijkertijd. Er komt iets in je bewustzijn, maar voor zover je dat weer waarneemt als iets speciaals, is er ook weer dat ikje, namelijk... Ik neem dat waar en ik ga dan verder denken en er komen er verdere consequenties en een verdere ontwikkeling. En het gaat zo verder. Maar het is wel die hele situatie die verandert met die ik-kant en de dingen die je waarneemt en bedenkt. En zo.
En dat gebeurt. Hè? Dus
en dat gebeurt wanneer je niet helder bent, gaat het zo snel en vanzelfsprekend dat je zegt, ja, het wisselt zich af zonder dat ik weet hoe dat gaat, van het een naar het ander.
En dan komt het in je op van, of heb... Het kan nuttig zijn om helderder te worden.
Ja, maar dat zal dus vooral moeten zijn...
Wat gebeurt er dan?
Nou, dat zal dus vooral op het punt moeten zijn van de overgangen. Zowel van de overgangen van die beperktheid, zoals we hier ook steeds bezig zijn, dat je langzamerhand weer, oh ja, hé, die ruimtedimensie van mezelf. Dat is weer die overgang. Wat betekent dat, die overgang? Nou, dat is heel concreet te ervaren. Je stelt het vast dat ineens het zelf vrijkomt. Ja, gaat het zo concreet mogelijk ervaren.
Wat er dan gebeurt, is dat gaat ten koste van het verhaal, zeg maar. Hè? Dus die wordt gewoon echt kleiner.
Goed. Dat verhaal, dat mag doorgaan, maar het is niet meer daarin de gebondenheid, die hechting, die je hebt aan de binnenkant van het verhaal. En dat geldt dus ten aanzien van je eigen verhalen die je zit te verzinnen. Het geldt ook ten aanzien van het grote kosmische verhaal wat Maya verzint. En natuurlijk mogen die verhalen doorgaan. Kleine kinderen, nou, lees de boekjes samen. Je vertelt een verhaaltje. Sprookjes gaan wel door. Dat is niet erg. Alleen, net zoals met de kinderverhaaltjes. Het heeft wel die diepte van die werking van een sprookje. Maar het is nooit afsluitend. Het blijft open. En als volwassene, ja, ten opzichte van die verhaaltjes, nou, dan is het vaak niet zo moeilijk. Om die openheid ten aanzien van die verhaaltjes maar te laten voortbestaan. Maar dan komt er iemand anders en zegt, hé, jij dit en jij dat. En meteen duik je wel in dat verhaal. Dus dat is een stuk helderheid die je moet betrachten om dat meteen ook te doorzien. Zeg, ja, hij heeft een bepaald verhaal en dan gelooft hij hem. Dat hoeft mijn verhaal nog niet meer. Maar zo worden mensen betrokken in elkaars verhalen als werkelijkheid. En vooral mensen die wat gevoelig zijn en zo. Ja, ja, och, dan heb je heel gemakkelijk dat je overal mee gaat. dan wordt gezegd, ja, kijk eens, die x-factor die moet wat sterker worden. Dat ik moet sterker worden, wat assertiever. Je moet je eigen verhaal hebben. Tegenover de anderen. En je moet ze je niet zo van je stuk laten brengen. Dus ja, dan moet het eigenlijk ik op die manier dus versterkt worden. Ik zeg, nee, ik heb mijn eigen verhaal en ik kies daar zelf in. Ik zeg, nou, zegt de psychotherapeut weer, nou ja, ben je weer gezond.
Maar daar, ik heb steeds altijd, de ander had altijd het gevoel dat het juist die openheid was. En dat het dus wel heel moeilijk is om je, ik heb het heel bepalend voor juist doen, dat ik niet die specificatie had met al die regeltjes en al die...
Ja. Nou, dan is er dus blijkbaar een grotere openheid. En dan werkt de kracht van die verhalen niet.
Nee, totaal.
Nou, dan...
daarom is de herkenning van de openheid veel meer. Tuurlijk. Bij mij als de herkenning van die andere kant.
Nee, oké. Okay. Nou, dan blijft het mooi open.
Ja, maar op zich is het soms wel moeilijk om je daar staande te houden in zo'n maatschappij.
Hè? Jawel, maar dan krijg je dus het volgende, hè, waar ik eigenlijk mee begon. Dat je zegt, nee, oké. Okay, laten die verhalen dan allemaal maar bestaan. En in zo'n sprookje, nou ja, je vergeet als dit en je vergeet als dat. Het is allemaal best. Wanneer die openheid primair blijft, dan zijn die gebeurtenissen allemaal zo spontaan en vanzelfgaand, dat het verder helemaal geen punt is. Ja. Dus dan krijg je niet meer, wat dan bij jou wel enigszins het geval was, dat het een kwestie is van nee, ik moet me daaraan onttrekken. Nee, wanneer je alles bent, dan ben je alles. Dan is er niet iemand die zich aan iets moet onttrekken.
Niet aan die regeltjes moet onttrekken.
Nergens aan te onttrekken. Dus wanneer deze mensen dit verhaal hebben en die betrekken jou erin, nou ja, dan moeten ze zelf weten, dan gaat het gewoon door. En dan weer in een ander verhaal. Dus dat is verder helemaal niet erg. En hoe het dan verder gaat, ach ja, daar hebben we allerlei dingen wel mee te maken. En, maar goed, het loopt op een bepaalde manier.
Ja, maar ik heb voor mezelf altijd het gevoel dat je andere mensen die er een heleboel van maken.
Ja, nou, dan stel je dat vast. En dan zeg je, oké, okay, ja, van het ruimere sfeer, dan is dat duidelijk. Maar goed, je moet het maar steeds meer zien als ja, hoe je het kinderspel ziet en die kinderlijke verhaaltjes ziet. Omdat het daar nog vrij makkelijk ligt. Nou, zo ligt dat eigenlijk. Dan word je weer betrokken in een cowboytje spelen. Ja, moet je daaraan onttrekken? Nee toch? Dus dan gaat het toch ook allemaal vanzelf?
Nou, ik vind het toch niet altijd even makkelijk. Ik was bijvoorbeeld met kerst naar mijn moeder en dan was ze vrij negatief over iedereen en alles. En dan op een gegeven moment, nou, het begin ben je vanavond zo. Maar op den duur werkt dat ook wel. En dan krijg je zoiets van, ja, dat blijft dan. Er is weinig ruimte om met elkaar.
Ja.
Ja, te communiceren. Ik bedoel, wat dan?
Nou,
als alles beperkt is en alles verkeerd is en alles...
Ja, negatief. Dat stel je dus vast. Maar hoe is je eigen situatie? Wanneer dat open is,
ja,
dan zie je dus dat in die situatie, dat er dingen gebeuren. Bijvoorbeeld de reactie van, ja, kijk eens, nee, dat is helemaal niet leuk wanneer het allemaal zo gaat. Maar zelf blijf je primair open. Wat daar dan gebeurt, dat kan van alles zijn. Het kan zijn dat je zegt, nou ja, ach, laat ze maar praten.
Ja, dat doe ik ook wel, want dan gaat het toch. Ja, dan denk je, ja, kan het niet anders?
Ja, nou, dat is dan ook weer een reactie die plaatsvindt op dat betrekkelijke praktische niveau. Zelf blijf je vrij. En het kan best zijn op een gegeven ogenblik, nou, je zegt, nou, na 2-3 dagen, nou, ik ga naar huis toe. Ja, nou, dat is toch ook iets praktisch en dat is verder...
Maar dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel, ik voel ook weer iets anders. Van, misschien zou het toch mogelijk kunnen zijn om een diepere laag of zo te
doen. Ja, maar dat moet dus vanzelf blijken. Nee. Dat kun je niet van tevoren allemaal regelen en zeggen, nou, ik wil dat en ik vooral
op... Nee, oké, ik heb een keer gewoon helemaal niks gezegd.
Ja, maar dat zijn dingen die
toen,
spontaan
toen
gaan.
En toen begon er wel iets zo te zijn van, jij zegt helemaal niks, hoe zie ik dat nou? En
ja.
Ja, want ik dacht, wat nu? Ik bedoel, ik heb niets meer te vertellen. Maar toen heeft ze dus wel geprobeerd om bepaalde onderwerpen, blijkbaar die ze intuïtief bij me voelde.
Nou, maar dan is dat toch ook verder spontaan gegaan, ja, dat je niks meer zei.
Ja.
En dat zijn dingen, dus laat het alsjeblieft spontaan gaan. Want anders dan ga je erin duiken en dan krijg je allerlei moeilijke, complexe zaken.
Je
maar
vermoeden
omdat
niet
je zegt altijd, je bent de ander, maar stel je voor dat je dan met mensen bent die echt helemaal, ik weet niet, mensen die criminelen of mensen die heel erg beperkt zijn. Wat doe je dan?
Ja, maar dat geldt toch hetzelfde voor? Wat gebeurt daar spontaan in die situatie, terwijl je zelf vrij blijft? Nou, er kan van alles gebeuren, kun je van tevoren niet zeggen. Het kan zijn dat je wegloopt. Het kan zijn dat je dan ineens je mond houdt en dan is er diepe stilte en dat er iets gebeurt. Dat kan. Maar laat het alsjeblieft spontaan gaan, dan ga je er niet induiken. Want dan ga je het complex maken en dan gaat de ene persoon tegenover de andere persoon staan en dan wordt het steeds broeilijk. Ja, en dat merk je direct ook aan de anderen, want die gaan zich ook steeds meer harder opstellen.
Dit is dus precies mijn probleem. Dat hele samenleving daar in die land, het is alsof het dus op me afkomt. Ik was ook net aan het vertellen dat iedere ochtend als ik dat hoofddoek aantrek, begin ik al te vloeken en zoiets van, zie ik als een symbool van beperking.
Ja.
En begint het al met dat hoofddoek.
Ja.
En word ik al beperkt.
Ja. Maar ja, wat ik net zei is, laat het spontaan gebeuren. Kunnen verschillende dingen gebeuren. Wanneer het spontaan laat gebeuren, dan zie je wel wat er gebeurt. Het kan zijn dat je zegt, nou, dat hoofddoekje wil ik niet om. Ik ga kost wat het kost terug naar Nederland. Of ergens anders naartoe. Of... Het kan ineens helemaal anders zijn. Je zegt, nou ja, ach, dat hoofddoekje, natuurlijk is dat heel beroerd en weet ik wat allemaal. Maar ja, ik zit toch niet onder het hoofddoekje, dus het maakt niet uit.
Er zijn ook dagen dat ik zoiets heb van, ach, dat is ook een stukje kleding.
Ja, dus het hangt er vanaf.
Het hangt, ja.
Maar dus laat het alsjeblieft los en blijf niet op dat niveau zitten. Want als je dat niveau zitten blijft, dan krijg je continu diezelfde problematieken. Dat is het enige. Wanneer het openlaat, nou, dan komt er iets uit. Het een of het ander. Maar dan is het wel spontaan en dan kan het ook spontaan verder gaan. Wat het ook is.
Het is voor mezelf is het veel makkelijker om het zeg maar los te laten en het laten gebeuren.
Nou.
Maar als ik denk aan ons dochtertje, zeg maar. Dan ook over een paar jaar in zo'n mantel en zo'n hoofddoek, zo'n klein meisje. Dat ze dan rond moeten huppelen met een heleboel kleding aan en dat het dan niet lukt. Dan vind ik het zielig.
Ja, maar ja, goed, dat geldt hetzelfde voor. Wordt het op een gegeven ogenblik zo belangrijk voor jullie, dat je zegt nee, dat niet. Nou, dan gaat het allemaal spontaan. En... Ja, dan is er maar één uitweg om daar weg te gaan. Want om daar die codes te doorbreken, ja, dat gaat niet.
Het is niet zo makkelijk als dat heel natuurlijk doodje zeggen. Van oké, over 2 dagen ga ik dan weer terug naar huis.
Nee.
Ben ik lekker veilig.
Maar ook daar krijg je dus, laat het alsjeblieft spontaan gaan, dat er iets uitrolt, of het een of het ander. Of je blijft er en... Nou ja, goed, om dan te zeggen, nou nee, ik stoor me niet aan al die regels. Dat is ook een mogelijkheid hoor, maar goed, dan moet je de consequenties ook nemen.
Ja, inderdaad.
Maar het zit allemaal in de game. Maar, hoe het ook loopt, laat het spontaan gaan en zien maar hoe het verder gaat. vanuit een ander gezichtspunt bekijkt, kun je zeggen, nou ja, jullie doen wat jullie niet laten kunnen. Of daar blijven, of teruggaan. Op een gegeven moment krijg je dus al die krachten die werken, inclusief dat die ideeën ook over Nika, inclusief alles, ontstaat er iets aan verdere gebeurtenissen.
Zal het gebeuren wat er moet gebeuren.
Precies.
Dus dan gebeurt het vanzelf.
Ja, het punt is dus, blijf op dat niveau.
Maar er zijn ook dingen dat je ook zelf een beetje... het is toch zo dat je ook zelf een richting kiest.
Jawel, maar dan gebeurt het toch wel in het geheel. Dat gaat toch in het grote geheel. Ook die ideeën van je, nou, die zijn ook ergens geconditioneerd.
Ja.
Ja, maar het zijn toch allemaal krachten die werken in het grote geheel? In het grote geheel werkt alles. Nou, wanneer je dat dan maar spontaan laat gebeuren, ja, dan komt er wel wat uit. En wat het is, moet je maar voorlopig openlaten. Maar inclusief alles, ook die ideeën van, nou kiezen we hiervoor of kiezen we daarvoor. Het gebeurt wel in het grote geheel.
Maar soms heb ik het idee dat je helemaal moest kiezen.
Nou, in het opzicht eigenlijk van het grote geheel, ja, wat is dat dan, die vrijheid?
Niks.
Nou ja, goed, vanuit een zeker standpunt kun je zeggen, nou nee, oké, nou kiezen we hiervoor, kun je zeggen, maar...
Of dat echt zo is?
Nou ja, goed, het is maar net hoe je het bekijkt. Maar laat het maar wel allemaal in het grote geheel gebeuren. Stoppen. Niels.
Ja, dat is zometeen lunch. In ieder geval vanaf 12:30 tot 13:30. En om 14:00 is het weer gesprek. Tot maximaal 16:00. That's it.
En die lunch die vindt iedereen wel.
Die is niet te missen.
Oké, tot ziens.